Gemeente, we zijn toegekomen aan artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven dat God enig is in wezen en nochtans in drie personen onderscheiden. En de tekst luidt: volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans, dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Aangezien dat de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door haar eigenschappen, doch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen, deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, nog ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, nog ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, nog zonder zijn Heilige Geest geweest. Want ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in één en hetzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste. Want ze zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en in barmhartigheid. Gemeente, de piketpaaltjes zijn geslagen. We hebben gezien het woord en het woord alleen. Dat is de normerende norm voor de kerk. En alles wat tegen dat woord indruist, dat kan niet bestaan. In al haar spreken zal de kerk zich aan het woord van God gelegen moeten laten liggen, en vooral ook in de prediking van het woord op de zondagen zal het erop aankomen of het woord is, het woord, het zuivere woord der waarheid. En de belijdenis dan? Onze catechismus? De Nederlandse geloofsbelijdenis? De doctrinale leerregels? De oud-christelijke belijdenissen? Hebben die dan geen enkele waarde? Er zijn mensen die dat beweren. Die zeggen: weg met al die belijdenisgeschriften, enkel de Bijbel, enkel de Bijbel. Dat klinkt natuurlijk heel nobel en heel interessant, zou ik bijna zeggen. Enkel de Bijbel, begin maar gewoon bij het begin. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg dom. Want jij bent nooit de eerste die de Bijbel leest. Er zijn er al zoveel in de eeuwen voor ons die dat ook hebben gedaan. En die uit de Bijbel al heel wat onderwijs hebben gehaald. Er zijn ook in de loop van de eeuwen talloze dwalingen geweest. En de kerk moest die dwalingen weer spreken op grond van het woord van God. Daar zijn ook voor een belangrijk deel onze belijdenissen uit ontstaan, omdat dwalingen om een antwoord vroegen, een Bijbels antwoord gefundeerd op de schrift. En in dat kader hebben onze belijdenissen wel terdege betekenis, al zijn ze dan niet de normerende norm, dat is Gods woord alleen, ze zijn wel de genormeerde norm. Door het woord genormeerd, uit het woord geput. En als je die belijdenissen afschaft, verwerpt, ja, dan moet je inderdaad helemaal aan het begin beginnen. En dan kom je al die dwalingen nog weer tegen, die onze vaderen al lang weersproken hebben en weerlegd. En je ziet dan ook, hè, dat in die kringen waar men roept, alleen het woord, alleen de Bijbel, daar vieren vaak de dwalingen hoogtijd. Hoe komt dat? Omdat men niet wil luisteren naar de stem van het voorgeslacht. En dan moet je het wiel iedere keer weer zelf uitvinden, nietwaar? Dan is het eigenlijk ook niet zo vreemd dat je aan allerlei dwalingen ten prooi valt. Dat is eigenlijk heel erg eigenwijs om dat te doen. Het is veel wijzer de Bijbel bovenaan te stellen als normerende norm en dan vervolgens te luisteren naar wat onze voorgeslachten uit de schriften al hebben geleerd. Want gestrande schepen zijn immers altijd nog bakens op zee en het is niet verstandig om die te negeren. Op basis dus van het woord wordt de christelijke leer uitgelegd, ook door Guido de Bray. En we vergeten daarbij nog steeds niet, hè, dat hij dat doet aan Philips II. Om te laten zien, wij zijn geen ketters en geen vrijdenkers, zoals men van ons beweert. Wij begeren naar Gods woord te leven. En in de lijn van de rechtzinnige kerk van alle eeuwen, ook van de vroege kerk van de eerste eeuwen, begeren wij te gaan. Wij hebben onze lessen getrokken uit wat er in de kerkgeschiedenis inmiddels heeft plaatsgevonden. En dan begint de Bray, nadat hij dus over Gods openbaring in zijn woord heeft gesproken, en de schriftleer uit de doek heeft gedaan, dan begint hij zijn leer over God. God drie-enig. Dat sluit eigenlijk aan bij het eerste artikel. Wij geloven en belijden dat er is een enig wezen, het welk wij God noemen. Een enig eeuwig wezen, het welk wij God noemen. Daar begon de geloofsbelijdenis mee. En u ziet dat hij hierop aansluit, als hij zegt volgens deze waarheid, de waarheid van het woord. En dit woord Gods geloven wij in een enige God, die een enig wezen is. Weer dat woord wezen, dat we ook tegenkwamen in artikel 1. En ik zei toen, ja, er zijn wel mensen die over dat woord wezen vallen, want dat is vaag. Dat heeft met de verlichting te maken, zeggen mensen dan. Maar dat kan natuurlijk niet, want toen Guido de Bray dit schreef, was de verlichting nog helemaal er niet. Hè? Dus dat kan niet met de verlichting iets te maken hebben. Nee, dat woord wezen, heb ik toen gezegd, is juist heel erg prachtig. Heel erg Bijbels. Want God is de Ik Ben. De grote wezenaar, zeiden ze vroeger. De grote wezenaar, de Ik Ben. En daarom het woord wezen of opperwezen, wat velen verafschuwen, dat is Bijbels gezien helemaal zo gek nog niet. Want de Godsnaam draagt dat in zich. Dat ik zal zijn die ik zijn zal, die is en die was en die komen zal, gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid, dat geldt van de Vader, dat geldt van de Zoon en dat geldt ook van de Heilige Geest. Hij is dat enige, eeuwige wezen. In de Franse statenvertaling, om het zo maar eens te noemen. Het is natuurlijk geen statenvertaling, want je had in Frankrijk geen staten. Maar Louis Segond heeft in de tijd van de reformatie de Franse Bijbel in het, de Bijbel in het Frans vertaald. De protestantse Bijbel. Daar wordt die naam, de godsnaam dus, de ik ben, altijd weergegeven als l'éternel. L'éternel, dat is de eeuwige. Dat is ook nog zo gek. De eeuwige. Dat is God. Die altijd is. Die was. En die zal wezen. Een enig wezen. Nou, volgens deze waarheid, volgens Gods woord dus, en op basis van de gezaghebbende schriften, artikel 2 tot 7, geloven wij in die enige God. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. De eenheid Gods moeten we natuurlijk wel nadrukkelijk vasthouden. Dat is ook iets wat Guido de Bray hier heel duidelijk leert. De christenheid wordt er wel eens van beschuldigd dat wij drie goden zouden leren. Vanuit de islam wordt ons dat aangevreven. God kan geen zoon hebben. Zeggen ze dan? Ja, Jezus kan maar een beetje profeet wezen, maar kan niet de zoon van God zijn. Ook het jodendom stoot zich daaraan. Wij zouden inbreuk maken op de eenheid Gods. Niets is er dus minder waar. Een enig wezen staat erop met nadruk. En dan hebben we daar direct ook al de bekende formulering aangaande de drie eenheid, de triniteit. We spreken soms ook wel over de heilige drievuldigheid, de drievuldigheid God, zo wordt het ook wel genoemd. Daar hebben we de bekende formulering één wezen, drie persoon. Dus goed onthouden, drie eenheid wil zeggen één goddelijk wezen, de eenheid Gods. Hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heere. Maar drie personen. Die in daad en waarheid. En ook van eeuwigheid. Bestaan. Drie personen. In daad en waarheid. En van eeuwigheid. Dat staat er niet voor niks zomaar. Want er zijn in het verre verleden en nog. Ook wel heel wat theologen geweest die geleerd hebben dat de drie eenheid eigenlijk alleen maar een soort verschijningsvormen van God zijn. De ene keer verschijnt hij als de Vader, de andere keer als de Zoon en een andere keer als de Heilige Geest. Maar het zou geen basis hebben in zijn werkelijke zijn. In de werkelijkheid. Het zou alleen maar zijn dat God als het ware steeds een ander voorkomen heeft. Een ander masker opzet. Een andere pet opzetten, een beetje oneerbiedig gezegd misschien, maar niet oneerbiedig bedoeld, om zich dan naar ons toe te wenden. Maar God zou niet drie personen zijn in de werkelijkheid. Dat noemt men dan de openbaringstriniteit. God openbaart zich alleen maar zo. Hij laat zich alleen maar zo door ons kennen. En men verwerpt dan de wezenstriniteit. Dat het ook werkelijk echt zo is. Hier in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt door Guido de Bray heel uitdrukkelijk de wezenstriniteit geleerd. Inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen. De Vader is een andere dan de Zoon. En de Zoon is een andere dan de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een andere dan de Vader en de Zoon. Onderscheiden eigenschappen. Onmededeelbare eigenschappen. We zullen zo dadelijk nog wel zien dat dat inderdaad ook zo is. Dat die onderscheiden eigenschappen er zijn. Hè? Dat de Vader niet dezelfde is als de Zoon. En de Heilige Geest niet dezelfde als de Vader en de Zoon. Er is wel terdege sprake van een wezenstriniteit. Drie. Dat is in de Bijbel het getal van de goddelijke volmaaktheid. Dat heb je wel eens meer gehoord, hè? Weet u nog van het Onze Vader? Aan het eind van de catechismus. Dat we toen hadden over die indeling van het Onze Vader. Drie, en dan nog weer eens drie. Het allervolmaaktste gebed, zeggen we dan. Jazeker. Met goddelijke glans. En wat dacht u van het heilig, heilig, heilig Heere der Heerscharen? Dat de ganse dag, de eeuwigheid lang, in de hemel klinkt. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uit de engelenmonden. Waarom dat drie keer heilig? Dat trisagion, het drie keer heilig. Waarom? Hè? Dat heeft alles te maken met de drieheid van God. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Driemaal dat de Heere in de zegen van Aaron, nummer 6. Ja, dat heeft ook alles te maken, gemeente. Met de drie eenheid Gods. Opgestaan ten derde dagen, ja, dat heeft er ook mee te maken. Daar zit iets in van die goddelijke glans van de volmaaktheid van de Heere. Drie en toch één. Hoe of dat kan, dat zullen we straks nog wel eventjes bezien. He, voor zover we dat helemaal kunnen vatten, is misschien voor ons mensen het verstand niet helemaal te vatten. Maar we kunnen wel datgene wat Gods woord ervan zegt, dat kunnen we u wel, dat mogen we u ook prediken. Er staat dat de Vader, er wordt gesproken dus over het onderscheiden zijn naar hun onmededeelbare eigenschappen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dan wordt het uitgesplitst, hè? De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen. Daar staat dus niet dat de Vader zelf een begin heeft. Dat heeft hij ook niet, hij is de eeuwige. De Zoon en de Heilige Geest trouwens ook. Maar dat hij de oorsprong, zelf de oorsprong en het begin van alle dingen is. Met hem is alles begonnen. Allerzienlijke en onzienlijke dingen, zegt ook de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke, zichtbare en onzienlijke, onzichtbare dingen. Met hem is dus alles begonnen wat in de hemel, wat op de aarde en wat in de wateren onder de aarde is, alles heeft in hem zijn oorsprong. Hij is het begin. En de Zoon? Ja, de Zoon is het woord des Vaders. Denkt u maar eens aan Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. In de beginnen dus al bij God. En het woord was God. Was ook zelf God. He, daar hebben we al iets van de drie eenheid, niet waar? Het woord, de Zoon, is ook zelf God. En door dat woord heeft de Vader alle dingen gemaakt. De Zoon was erbij toen alle dingen werden gemaakt. geschapen. Hij is van gelijke eeuwigheid als de Vader. En dat is iets wat we natuurlijk echt niet kunnen begrijpen. Maar dat hij uit de Vader is geboren. Voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Dan zegt Nicea er uitdrukkelijk bij, geboren, let op, niet gemaakt. De zoon is niet een schepsel. Zoals ketters in de vroege kerk wel hebben geleerd en nog steeds zijn er tal van die ketters die dat leren tot op de dag van vandaag toe, hè, dat hij alleen maar mens zou zijn, ja, en dan wel bevorderd tot hoger eer, dankzij het feit dat hij het zo goed gedaan heeft als mens, maar dat hij niet van eeuwigheid af God is, God geopenbaard in het vlees, de enige geborene van de Vader, en dat wordt ook zo duidelijk in Gods woord gezegd. Hoe kun je dat nou toch weer spreken? Dingen die zo duidelijk in de schriften worden geopenbaard. Niet dat ik het begrijpen kan hoor. Hoe de zoon uit de Vader is geboren. In de eeuwigheid. Daar staat mijn verstand in wie die wist. Het gaat ook over God. En van God kan ik niet alles begrijpen. Heel veel niet. Maar een heel klein beetje datgene wat hij ons heeft bekendgemaakt. En dat is alleen maar dit. Dat hij de enige geboren zoon heeft gegenereerd. Zijn enige. Die hij uiteindelijk naar de wereld gezonden heeft. Die hij voor verloren zondaars heeft overgehad. Voor alle eeuwen is de zoon uit de Vader geboren. Het woord. De wijsheid. De wijsheid staat er ook. Ja. Zo heet hij bij Salomo in het Spreukenboek, niet waar? De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg voor zijn werken. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, staat daar zelfs. Gezalfd geweest. Dat is heel bijzonder, hè? Er is maar één plek in de Bijbel waar over de zalving van de eeuwigheid gesproken. Het is wel een zalving van Christus in de tijd, gezalfd door de Heilige Geest. Denk aan de doop in de Jordaan. He, daar is hij gezalfd tot koning, priester en profeet. Maar een zalving van eeuwigheid lezen we verder in de schrift nergens. Alleen maar in de spreuken van Salomo, de opperste wijsheid. Dat is Christus Jezus, dat is de Zoon van God. He, dus het woord en de wijsheid en het beeld des Vaders. En wij dan? Dat zijn wij toch ook, zult u misschien zeggen? Beeld van de Vader. Ja, wij zijn beelddrager. Althans geweest. Dat is grotendeels over. Wij zijn beelddrager, zo zijn we gemaakt. Naar het beeld van God geschapen. Dat zijn we. Maar dat is nog wat anders als het beeld van God zijn. In de volstrekte zin van het woord. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Zo staat er in Hebreeën 1. En voor dat uitgedrukte beeld staat eigenlijk het woord karakter. Hij is het karakter. Het wezensbeeld van God. Het karakter van de Allerhoogste. Het beeld Gods bij uitstek is Jezus Christus, schrijft Paulus ook in zijn brieven. Christus is het beeld des Vaders. En ik kon dan ook terecht zeggen, ook toen hij op deze aarde was, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wat is echt weer druppels water? Dat is echt heel duidelijk te merken. Dat die twee één geheel zijn. Ik en de Vader zijn één, sprak de Heer Jezus dan ook. Die tweede persoon dus geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. De tweede persoon, maar wel van hetzelfde ene wezen van de Vader. En dan de Geest. Nee, daarvan beleiden we niet dat hij uit de Vader is geboren. Dat staat ook nergens in Gods woord. En dat zal ook niemand in enige belijdenis hebben neergeschreven, denk ik. Althans niet een serieus mens. Dat de Geest uit de Vader is geboren. Nee, die is van de Vader en de Zoon uitgegaan. En dat is ook iets in de eeuwigheid. Dat kunnen we ook met ons verstand niet begrijpen. Maar het is wel iets wat uit de schriften nadrukkelijk blijkt. Want door het woord des Heren, het woord des Heren, wie dat is, dat hebben we net gehoord, zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun Heer, de geest Gods, zweefde al op de wateren bij de schepping. Die broedde als het ware de schepping uit. En die geest van God, dat is de derde persoon in het goddelijk wezen. En daar staat hier, dat is de eeuwige kracht en mogendheid die uitgaat van de Vader, ja, en de Zoon. En de Zoon. De rechtzinnige kerk die beleidt dat de Geest ook van de Zoon uitgaat. Hij wordt in de Bijbel niet voor niets zo vaak genoemd de Geest van Christus, onder Paulus. En het viel mij onlangs nog op de Bijbelkring, hoe er stond dat het lam dat geslacht is in de hemel, zeven ogen heeft, en dat zijn de zeven geesten Gods. De geest is het oog, zijn de ogen van het lam. Dus dat is ook een bewijs dat hij van de Vader en de Zoon uit. Gaat de ogen van het lam. De eeuwige kracht en mogendheid staat er. Is het dan een ding? Is het dan alleen maar iets ongrijpelijks, ongrijpbaars? Die geest, ja, dat is de geest wel, ongrijpbaar. We weten niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, zegt de Heer Jezus ook. Maar is het nou een ding dan? Alleen maar een kracht. Alleen maar een kracht. Nee, gemeente, het blijkt duidelijk uit de schriften. Dat ook de Heilige Geest een hij is, een persoon is, een iemand is. En niet een iets. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan teksten als de geest bedroeven. En dat de Heilige Geest zei. En sprak. Nou, hoe vaak lees je dat niet, hè? De Heilige Geest sprak door David. De Heilige Geest sprak door de profeten, gesproken heeft door de profeten, staat er ook in de geloofsbelijdenis van Nicea. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Een ding, een iets gaan we die aanbidden en verheerlijken. Uit heel veel dingen in de Bijbel blijkt dat de Geest een persoon is die dingen doet, die dingen spreekt, die in de mens komt wonen, in het hart van Gods kinderen woning maakt. En dat is niet een ding, dat is hij zelf, de persoon van de Heilige Geest. Uitgaande van de Vader en de Zoon. Het is niet onbelangrijk dat dat laatste er ook bij staat, er is verschil van mening over tussen de Oosterse kerk, de Oosters-Orthodoxe kerk. En de Westerse kerk, de Rooms-Katholieke kerk en de Protestantse kerk aan de andere kant. Dus de Oosterse kerken tegenover de Westerse kerken. In de Oosterse kerken, daar leert men dat de Heilige Geest alleen maar van de Vader uitgaat. En In de westerse kerk heeft men ook het filioque erbij, het en de zoon. Het en de zoon, filioque in het Latijn. Het en de zoon is niet onbelangrijk. Want anders maak je de Heilige Geest veel te veel los van Jezus Christus. En dat is niet naar het woord. Dat is niet naar het woord. Heeft ook grote consequenties. Dat kan grote consequenties hebben. In ieder geval als je de Heilige Geest te veel losmaakt van de Zoon. En dat je alleen maar zegt, hij komt van de Vader vandaan. Alsof er naast de route via de Zoon ook nog een route tot God is door de Heilige Geest alleen maar. Buiten Jezus haast om. En dat kan toch helemaal niet waar zijn. Die route die is er niet. Jezus zegt ook, ik zal u de Heilige Geest bij mijn Vader vandaan, die zal ik u zenden. Daar zie je dat hij duidelijk met de Zoon en met de Vader allebei te maken heeft. Niet waar? Veel teksten ook in het Johannes-evangelie wijzen daar op. De Geest van God, hoe zou hij ook de vernieuwing, de wedergeboorte, de herschepping tot stand kunnen brengen, als hij ook niet zelf God was. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Uitgegaan van de Vader en de Zoon. Dus de Zoon uit de Vader geboren, de Geest van de Vader en de Zoon uitgegaan. Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen van de drie goddelijke personen. Daarin verschillen ze zonder enige twijfel van elkaar. Dat geboren zijn en dat uitgegaan, dat is een duidelijk verschil tussen de ene persoon en de andere persoon, zodat je niet kunt zeggen, het is drie keer hetzelfde. Alleen al om die reden, alleen al om die eeuwige dingen niet kun je zeggen dat het drie keer hetzelfde is. Nee, er is duidelijk onderscheid tussen de drie personen die in die onmededeelbare eigenschappen. En dan verder de werken die ze in deze wereld doen, de schepping, de verlossing, de heiligmaking. Daar zien we ook iets van het onderscheid tussen personen. He, dus ook in de werken naar buiten toe zien we iets van het onderscheid. Het is weliswaar zo dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest nooit iets doen zonder elkaar. Als de Vader schept, dan is daar het woord en de Heilige Geest meteen al bij. Dat ziet u in de eerste verse van Genesis 1 al. Hij schiep door het woord tot spreken en de Geest zweefde over de water. Dat zagen we net. En ik haal de Psalm 33 aan, waar dus ook de Zoon en de Heilige Geest, het Woord en de Heilige Geest ter sprake kwamen. Ook daar zie je het, dat ze alle drie met de schepping te maken hebben. Als de Heer Jezus geboren gaat worden, dan zal de kracht van de Allerhoogste, die zal Maria overschaduwen. De kracht van de Allerhoogste. Dat is de Geest van God, die zal over haar komen. En de Zoon in Maria, uit Maria geboren doen worden. He, daar zijn ze hier ook alle drie in het verlossingswerk bezig. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan stort de Zoon die uit bij de Vader vandaan. Dat noemde ik net ook al. Daar zien ze ook alle drie tezamen aan het werk. He, dus ze doen nooit iets zonder elkaar. In alle hun werken zijn ze met elkaar verbonden. Maar dat neemt niet weg dat de Vader toch vooral de schepper is. En dat de Zoon toch vooral de verlosser is. En dat de Heilige Geest toch vooral de vernieuwer is. De herschepper is. Dat is toch waar? Dat kun je toch niet ontkennen? De Vader heeft niet in de kribbe van Bethlehem gelegen. En de Heilige Geest ook niet. Daar ziet u duidelijk het onderscheid van de persoon. En niemand zal toch ooit zeggen dat God de Vader is uitgestort met Pinksteren. Dat zal toch nooit iemand zeggen. En als het gaat om de uitverkiezing, niemand zal toch ooit zeggen dat Christus degene is die uitverkiest. Dat doet altijd, wat altijd de Vader beschreven. Hij doet dat in Christus en de Geest die bewerkt het, die voert het uit hier in de tijd. He, maar dan zie je dus dat er verschillende taken zijn. Zeg maar als het ware, verschillende taken. Ze doen het dus niet zonder elkaar. Maar wel in het bijzonder is dit het werk van de Vader. En dit is bijzonder het werk van de Zoon. En dat is in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. Niet waar? Het onderscheid van de personen is duidelijk uit Gods woord af te lezen. Elk heeft zijn eigen zelfstandigheid onderscheiden door de eigenschappen die bij die zelfstandigheid behoren. Dat is eigenlijk wat Guido de Bray hier ook zo duidelijk zegt. En dat leert ons de schrift. Het zou een ketterij zijn als we het onderscheid tussen de drie personen zouden loochenen. Maar het zou ook een ketterij zijn als we daarom zouden spreken over drie goden. Dan doen we het dus ook niet. We gaan God niet in drieën delen. De schrift leert weliswaar de zelfstandigheid van de personen. En toch zijn en blijven ze drie. Eén wezen. Die drie blijven één wezen. Hoe kan dat? Hoe kan iets één zijn en toch drie? Hoe kan iets drie zijn en toch één? U zegt misschien vijf is geen zes en zes is geen zeven. Ik wil lang praten, dominee. Maar vijf is vijf en dat wordt nooit zes. En zes is geen zeven en dat wordt ook nooit zeven. Ook zes is zes en vijf is vijf en zeven is zeven. En één of drie, het is één of drie, het is kiezen of delen. Nou, gemeente, dat hoeft helemaal niet. Als u een doos chocolaatjes op uw verjaardag krijgt, zullen mannen niet zo gauw krijgen, denk ik. Maar vrouwen zouden kunnen overkomen dat ze een doos chocolaatjes krijgen. Dat is meer een vrouwencadeautje. Ja, dan zitten daar soms pindarotjes in. En kersenbonbons en roomtruffels. Ik verzin nog maar wat. Is een pindarotje hetzelfde als een kersenbonbon? Nee, dominee, dat is niet hetzelfde. En is een roomtruffel hetzelfde als een pindarotje? Nee, dominee, dat is niet hetzelfde. Heb je dus drie dozen bonbons gekregen dan? Omdat er pindarotjes, kersenbonbons en roomtruffels in zitten. Heb je dus drie dozen bonbons? Ja, nee, het is natuurlijk één doos. Maar we onderscheiden daarin kersenbonbons, pindarotjes en roomtruffels. Ik weet, het is maar een eenvoudig voorbeeld, maar het maakt toch misschien iets duidelijk dat iets één kan zijn en toch drie. En drie en toch één, zonder dat die drie hetzelfde zijn. Dat er wel terdege onderscheid blijft. En als u nou bij mijn bloementuin voorbij komt, dan ziet u daar momenteel pioenrozen. En u ziet daar bomen die in kleine witte bloempjes, Gelenia is dat. Gelenia, heel mooi bloempje trouwens, dat je niet veel ziet. Dat staat bij mij in de tuin voor, te bloeien. Middenop, kijk u maar straks als u er langs komt. En je ziet ook gewone rozen. Struikroos staat op te bloeien. En nog wel meer kun je bloeien op het moment, maar goed, ik noem er maar drie even op. Is een pioenroos hetzelfde als Gelenia? Nou, dat is wel een heel groot verschil. Die Gelenia's zijn die hele kleine witte bloempjes en de pioenroos. Nou, die zijn wel zo. En een gewone roos ziet er ook weer anders uit. Een gewone roos is ook niet gelijk aan een pioenroos. Een pioenroos is eigenlijk helemaal geen roos, hè? Want er zijn geen rozen zonder doorns. En dus een pioenroos, die heet wel zo, maar is eigenlijk helemaal geen roos. Dat is een hele andere plant, een hele andere bloem. Die heet eigenlijk ten onrechte een roos. Maar omdat er nou die drie soorten bloemen door u gezien worden, en nogal meer natuurlijk, nogal meer. Maar goed, ik noem maar even die drie. Dan zeg je toch ook niet, hier ben ik langs drie tuinen heen gelopen. Dat is toch geen reinste onzin? Het is één tuin. waarin drie onderscheiden soorten bloemen voorkwamen. Ja, dat wel. En die waren niet hetzelfde. Nee, die hadden elk hun onmededeelbare eigenschappen, zou je bijna zeggen. Hè? Hun onmededeelbare eigenschappen. Want de pioenroos krijgt niet zo gauw doorn, zo recht niet. Echt niet. En een gewone roos kweken zonder doorns, nou, dat wordt wel geprobeerd soms, maar dat lukt nog niet zo bijzonder. Om dat er weg uit te veredelen, dat lukt nog niet zo erg bijzonder, want dat hoort echt bij de aard van een gewone roos. En toch zijn het geen drie tuinen waar u langskomt. Nee, het is maar één tuin. Het zijn maar eenvoudige voorbeelden, mensen, maar het maakt u duidelijk, misschien een klein beetje duidelijk, dat iets één kan zijn en toch drie en drie en toch één. En dit is natuurlijk met honderden andere voorbeelden te vermenigvuldigen. De oude kerk, de vroege kerk, die leerde: wij eren de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. Wij eren de drieheid in de eenheid. En de eenheid in de drieheid. Dat staat onder andere in de geloofsbelijdenis van Athanasius, die u ook achter in uw Bijbeltje kunt aantreffen. Het zal wel de moeite waard zijn om ook daar misschien ooit nog wel eens een keer over te preken. Om die ook een klein beetje onder het stof vandaan te halen. Het is een prachtige geloofsbelijdenis die onder andere over de drie eenheid gaat. En ook over de twee naturen van Christus. En zodra ik aan de eenheid denk, wordt mijn ziel tot de drie personen geleid. En zodra ik aan de drie personen denk, word ik tot de eenheid geleid. Dus als ik aan de drie denk, dan komt mij altijd de ene God in de zin. En als ik aan de ene God denk, komen we altijd de drie personen in de zin. Dus je kunt niet aan de ene denken zonder aan de drie te denken. En je kunt niet aan de drie denken zonder aan de ene God te denken. Dat is ook een uitspraak van een kerkvader uit de oude kerk. Staat niet in de geloofsleiders van Athanasius, maar is een uitspraak van de vroege kerk. Prachtig daarover gesproken. En de reformatie is niet zo eigenwijs geweest, gelukkig niet, dat ze gezegd hadden: nou, die kerkvaders, laat maar zitten, hoor, die kerkvaders. Kijk, in de middeleeuwen was er veel fout gegaan. Er werden veel dwalingen in de kerk ingevoerd. Maar de reformatoren die hebben teruggegrepen op wat de vroege kerk aangaande de drie eenheid en de twee naturen van Christus beleden had. Ze gingen niet het wiel opnieuw eens uitvinden. Nee, ze hebben die belijdenissen overgenomen en gewoon laten staan. Dat wil Guido de Bray hier aan Philips II, de koning van Spanje, ook eens even laten weten. Hè? Wij zijn geen ketters. Wij volgen de orthodoxe godsleer van de vroege kerk. Nou, dat kun je zien hier in deze artikelen. Dat is absoluut zeker het geval. We mogen wel Gode dankbaar zijn dat de reformatie niet een ander spoor is opgegaan. En als ze dat bijbelse spreken, de vroege kerk heeft ermee geworsteld, hoor. Van hoe doen we nou recht aan de gegevens van de schrift? Hoe zit dat nou tussen de Vader en de Zoon? En hoe zit dat met de Heilige Geest? Daar heeft de vroege kerk mee geworsteld. Er waren allerlei misvattingen en dwalingen. Hele schadelijke zelfs. Heel schadelijke. Als de kerk niet gevolgd was, dan zou het met de kerk afgelopen zijn geweest. Dat durf ik hardop te zeggen. Maar gelukkig, gelukkig heeft de reformatie wat uit de vroege kerk in het woord gevonden was, hebben ze laten staan. Je moet ook niet wegwerpen wat je niet wegwerpen hoeft. Er zijn dingen die weggeworpen moesten worden. Mariaverering, het offerkarakter van de mis. Nou, daar hebben ze schoonschip mee gemaakt. Maar wat goed is, moet je laten blijven. En dat hebben onze vaderen gedaan. En dat heeft er dus toe geleid dat we daarin op dit punt ook helemaal niet van Rome verschillen. Er zijn veel verschillen met de Romeinse kerk. Leerverschillen. Maar als het gaat om het punt van de drie eenheid, stemmen we met Rome overeen. Dat is toch wel apart. Dat is toch echt apart. Dat op dat punt helemaal met elkaar overeen stemmen. En ik moet eerlijk zeggen, gemeente, al zeg ik het met schaamte, dat de Roomse kerk eigenlijk die leer beter bewaard heeft dan vele protestantse kerken. Maar onderscheid maken in de persoon, en dat doen we dus, wil dus niet zeggen scheiden. Geen scheiden. Want als we aan de één denken, de drie eenheid denken, dan denken we aan de eenheid. En als we aan de eenheid denken, denken we aan de drie eenheid. Het kan niet zonder de één te denken ook aan de ander denken. En wij mogen dus inderdaad de personen in het goddelijk wezen niet van elkaar losmaken. Die mogen we niet delen, mogen ze ook niet onder elkaar, door elkaar hutselen en met elkaar vermengen. Dat kan ook niet. Nou, dat zal u hopelijk nu duidelijk zijn. En dan zegt Athanasius, wie dit niet gelooft, die kan niet zalig worden. Dat is ferme taal. Als je dit niet gelooft, dan houd je er een afgod op na. Het is nodig dat we naar het katholieke geloof, het geloof van de eeuwen, ons geloof beleiden. Want anders zet je je eigen zaligheid op het spel. Kijk je maar eens in die geloofsbelijdenis, aan het begin van die geloofsbelijdenis, en aan het eind staat het nog een keer. Als je dat niet gelooft zoals de kerk dat uit de hand van Gods woord heeft geput, dan kun je niet zalig worden. Dan dien je in feite een afgod. De eenheid en de drieheid en de eenheid. De drieheid eren we in de eenheid en de eenheid in de drie. De Vader is nooit geweest zonder de Zoon. En de Heilige Geest is nooit geweest zonder de Vader en de Zoon van één en hetzelfde wezen. En dan kun je niet zeggen, gemeente, dat er dus een eerste, tweede en derde is. We noemen wel de eerste, tweede, derde persoon in het goddelijk wezen. Maar dat is geen tijdsvolgorde, want ze zijn alle van gelijke eeuwigheid. Dat is een logische, zeg maar een theologische volgorde. Dat we daarover spreken, over de eerste, tweede en de derde persoon. Dat is een theologische volgorde. Het is geen tijdsvolgorde, ook geen rangorde. Jezus heeft al gezegd, de Vader is meer dan ik. Maar dat zei hij toen hij in zijn menselijke natuur op deze aarde was. De Vader is meer dan de Zoon, naar de menselijke natuur die hij toen bij zich droeg, is hij meer dan de Zoon, toen hij in zijn vernedering was. Verder zegt de Heer Jezus ook, eer Abraham was, ben ik. En ik en de Vader zijn één. Daar kunt u het ook duidelijk aan zien. Er is geen meer of minder in God. Alle drie zijn ze van gelijke eeuwigheid, van gelijke wijsheid, van gelijke alwetendheid zelfs. Al de eigenschappen, de goddelijke eigenschappen van de ene persoon, zijn ook de eigenschappen van de andere persoon. Daar ziet u dus dat u, als we onderscheiden, dat we in geen enkel opzicht scheiden mogen. Alle gewone eigenschappen die de Vader heeft, die heeft ook de Zoon en die heeft ook de Heilige Geest. Dat is dogmatiek, zult u misschien zeggen. Ja, dat is dogmatiek. Dat is leerstelligheid. Is dat nou wel nodig dan, die leerstelligheid allemaal? Kunnen we niet inderdaad gewoon zeggen, gewoon alleen maar de Bijbel? Ja, gemeente, de dingen van de Bijbel, die moeten ook worden doordacht. Wat staat er nou en hoe zit het nou? Daar kon de vroege kerk ook niet omheen. En zeker toen de dwalingen opstonden, toen was het nodig om je te verantwoorden, je Bijbels te verantwoorden. En wij leven in de tijd dat men van leerstelligheid eigenlijk een beetje wars is, maar dat is niet terecht. Hè? De kerk moet een leer hebben, gebaseerd op de Heilige Schrift. En alles wat niet op de Schrift gebaseerd is, is waardeloos. Het moet gebaseerd zijn op het woord, maar dan is een dogmatiek is onvermijdelijk, die heb je echt nodig. Ook als het gaat om de drie-eenheid. En we mogen de Heere dankbaar zijn dat we die oude belijdenissen hebben. Ook die van Nicea, die is ook zo prachtig mooi. En die van Athanasius, waar de drie-eenheid ons wordt uitgelegd, lezen we thuis alsjeblieft eens een keertje na wat er staat. Dan zult u veel tegenkomen wat u ook hier vanmiddag gehoord hebt. Daar staat het allemaal nog wat uitvoeriger en misschien ook zelfs wat compacter. Hè? In zekere zin compacter en in andere zin wat uitvoeriger. Iemand vergeleek het eens een keer bij het spoorrails en dan gaan we de preek eindigen. Het spoorrails. De leer van de Triniteit, zei hij, is net als het begin van een spoorlijn, een spoorrail. Als je bij het begin van een rail de sporen niet helemaal goed naast elkaar legt, een kleine afwijking aan het begin, ja, dan 2 kilometer verderop, dan gaat het niet goed. Dan lopen de sporen uit elkaar. En zo is het nu als het gaat om de leer van de drie-eenheid. Ook als je die niet zuiver bewaart en zuiver verwoordt, dan kom je verkeerd uit. Dan kom je op den duur verkeerd uit. En daarom is het goed. En waar wat Athanasius zegt, als je dit niet zuiver bewaart, dan kun je uiteindelijk niet behouden worden. Want als Christus niet de Zoon van God is, dan heeft hij niet de toren van God kunnen dragen. En als de Heilige Geest niet goddelijk persoon is, dan kan hij nooit mijn hart vernieuwen. Dan kan hij nooit en ten immer een inwoning in mij maken. Ziet u, gemeente, hoe belangrijk het is. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè, om de dingen van het heil. Om die vast te stellen. En daarvoor hebben we nodig een zuiver zicht op de heilige drievuldigheid. En hopelijk heeft dit artikel u daarbij een klein beetje mogen helpen. Amen.